Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Ik wil u graag meenemen vanavond naar Openbaring 21. We hebben er bijna uit, hè? Maar dat gelooft u zelf niet natuurlijk. Hè? Openbaring 21, waar we terecht zijn bij de laatste visioenen van dit Bijbelboek en daarmee van de hele Bijbel. En daar staat dan in, nou, vers 1 dan maar, Openbaring 21, vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zulfen, het welk is de tweede dood. Tot zover. En dat is dan het eerste, nogal korte visioen eigenlijk, van dit hoofdstuk, omdat daarna vanaf vers 9 een gelijksoortig visioen komt, maar nou wordt veel uitgebreider verteld, want daar wordt in vers 9 en 10 weer gesproken over: kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. Dezelfde termen dus ongeveer als in vers 2. En dan wordt er gezegd: hij voerde mij weg op een hoge berg en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem. En dat komt dus overeen met wat ook in vers 2 al stond. Zodat we eigenlijk twee keer lezen over een visioen over dit nieuwe Jeruzalem. Eerst wat kort en daarna een veel uitgebreider visioen waarin ook veel meer details gegeven worden. Wel, er zijn een heleboel dingen over te vertellen. Uiteraard, ik zal er niet alles van kunnen vertellen, dat is ook de hele bedoeling niet. Maar het kan ook niet, omdat ik dan veel te veel zou moeten ingaan op alles wat vooraf gegaan is in de Bijbelse geschiedenis, in de heilsgeschiedenis als zodanig. Want het zal duidelijk zijn dat de verschijning van dit nieuwe Jeruzalem in dit visioen toch beschouwd wordt als een soort climax, een soort voltooiing en vervulling van de hele heilshistorie. Dat is het namelijk. En daarom kan ik niet alles ervan bespreken, maar ik kan wel bespreken wat hier zo ongeveer staat over dit visioen. En ik kan u ook voorhouden het verband waarin deze dingen naar voren gebracht worden. En ook dat is van het allergrootste belang. Ik heb wat geaarzeld toen ik begon met voorlezen, ik weet niet of u het gemerkt hebt. Ik heb geaarzeld: zal ik beginnen te lezen bij vers 2 of zal ik beginnen te lezen bij vers 1? En dat heeft alles te maken met het verband waarin deze profetie naar voren gebracht wordt. Want eerlijk gezegd, in mijn Bijbel heb ik een streep gezet tussen vers 1 en vers 2. Want zoals zoveel anderen met mij overigens, geloof ik dat vers 1 van dit hoofdstuk eigenlijk zou beschouwd moeten worden als het laatste van hoofdstuk 20. Het is min of meer het onderschrift en het resultaat van wat in het voorgaande hoofdstuk verteld wordt, namelijk dat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gezien werd, omdat de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan, enzovoorts. En dan begint dit visioen over dit nieuwe Jeruzalem inderdaad in hoofdstuk 21, vers 2. Daar begint het dus eigenlijk. Maar het maakt niet zoveel verschil. De hoofdstukindeling is niet al te belangrijk. Het gaat er maar om dat we toch het verband zien waarin deze dingen verteld worden. En als ik nou even teruggrijp naar hoofdstuk 20, dan vinden we daar eigenlijk een periode beschreven die zelfs langer duurt dan 1000 jaar. Staat maar in één hoofdstuk. Een periode van meer dan 1000 jaar. En in de voorgaande hoofdstukken, de hoofdstukken, nou laten we dan maar zeggen, hoofdstuk 1 tot en met 19, wordt een periode beschreven van iets meer dan 2000 jaar. Zodat we in dit hoofdstuk 20 dan toch wel een heleboel samengevat vinden. beslaat een belangrijk deel van de Bijbelse geschiedenis. Beslaat namelijk de laatste 1000 jaar, wel iets meer, een generatie meer ongeveer, maar iets meer dan 1000 jaar, namelijk het laatste deel van de heilshistorie, oftewel het beschrijft de zogenaamde zevende bedeling. Een term die hier niet gebruikt wordt, dus ik zal hem meteen ook weer inslikken. Maar in hoofdstuk 20 lezen wij dat van de hemel afkomt een engel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. Dat staat in vers 1. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en de satanas, en bond hem 1000 jaren. En over die 1000 jaren spreekt vervolgens de rest van dit hoofdstuk. De 1000 jaren, vergis je niet, niet de 1000 jaren waarin Christus regeert. Want ik zeg altijd, die bestaan eigenlijk niet. Nou ja, die bestaan er wel, maar als ik 1 miljoen zeg, dan mag je er ook geen bezwaar tegen hebben. Ja, dat is te kort. 1000 is ook te kort, 1 miljoen is ook te kort, dus het maakt niet zoveel uit. Wat hier namelijk vermeld wordt, is niet dat Christus 1000 jaar zal regeren, want dat staat eigenlijk nergens in de Bijbel. Wat wel in de Bijbel staat, is dat de Heer Jezus Christus een koninkrijk zal hebben dat niet zal wankelen, namelijk een onvergankelijk koninkrijk. En die zal zitten definitief op de troon van zijn vader David, een troon die inderdaad niet zal wankelen. Dat staat in het Oude Testament al, in het Nieuwe Testament wordt het natuurlijk aangehaald. Hij heeft namelijk een eeuwig koninkrijk. In de zin van altijddurend koninkrijk. Een koninkrijk dat geen einde zal nemen. Dat denk je meteen aan kerstfeest natuurlijk, maar ik heb vandaag sneeuw gezien, dus dat zou wel kunnen. Hè? Maar rond kerstfeest lezen we dat, hè? In Jesaja of zo. En zijn koninkrijk zal geen einde nemen. En als we over openbaring praten, hebben we het ineens over het 1000-jarig rijk. Dat vind ik altijd zo raar, hè? Want zijn koninkrijk neemt geen einde. De 1000 jaren die hier beschreven worden in openbaring 20... zijn niet 1000 jaren van de regering van Christus. Hoewel Christus in die 1000 jaren regeert, maar het zijn de 1000 jaren gedurende de regering van Christus in welke Satan gebonden is. Want strikt genomen, de regering van Christus begint eerder. En als ik er lang over nadenk, begint de regering van Christus zelfs veel eerder dan dat deze 1000 jaren beginnen. Nee, het begint in ieder geval 33 jaar eerder. Daar hebben wij het wel eens over gehad. Sommigen van u waren daar niet bij. Maar dat is onze schuld natuurlijk niet, hè? Goed. Dus het koninkrijk begint in ieder geval 33 jaar eerder. Namelijk op het moment dat de Heer verschijnt aan een gelovig Israël op de Olijfberg. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat begint de heerschappij van Christus. Dat weet nog niet iedereen. Maar de vraag is maar of hij het weet. En hij weet het. En wij weten dat ook. Dus dat is voldoende. Nee? Dus het begint in ieder geval 33 jaar eerder. Maar misschien ook wel 40 jaar eerder. Het is maar hoe we rekenen. Bij de opname van de gemeente namelijk. Maar we kunnen natuurlijk ook zeggen. Het begint... Nee, ik zeg niet hoe lang dat is. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen dat de regering van Christus al bijna 2000 jaar geleden begonnen is. Wanneer namelijk? Heel gemakkelijk hoor, bij zijn opstanding. Toen stond hij op uit de dood. En toen zei hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En sindsdien is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, op de troon. En hij is dus koning. We hebben al een paar mooie liederen gezongen van tevoren. Ik had ze niet uitgezocht, maar het was net of iemand wist wat ik hierover wilde spreken. Want we hebben gezongen in meerdere liederen over deze heilige stad. Maar we hebben in een van die liederen tegelijkertijd ook gezongen over ik heb een heiland die leeft om te bidden. Maar waar is hij terwijl hij dat doet? Op de troon der genade aan de rechterhand Gods, op de troon dus. En in welke hoedanigheid doet hij dat? Wel, hij doet dat in zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En ik pauzeerde even, want er hoort het begrip koning nog in, hè? Hij is hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Want als je hoge priester bent naar de ordening van Melchizedek, ben je dus ook koning. Want dan ben je hoge priester en koning tegelijk. Als wij dus een heiland hebben die leeft om te bidden, dan betekent dat zijn koninkrijk gekomen is. Ja, je moet iets van de Bijbel weten, dus wat voor rekening, hè? Ja. Hij leeft om te bidden, want hij is hoge priester, maar dan is hij dus ook koning. En hij zit dan ook als hoge priester en koning op de troon, vanwege zijn koningschap, der genade, vanwege zijn hoge priesterschap. En dus is zijn koninkrijk al begonnen. Hij praat dan niet over een duizendjarig rijk, tenzij we even goed afspreken wat we er precies mee bedoelen. Maar als we maar niet denken dat Christus 1000 jaar regeert, want dan zou zijn regering 1000 jaar geleden inmiddels al opgehouden zijn. Dus dat kan niet. Hè? Even goed onthouden wat er staat. Hier staat namelijk dat de duivel wordt gebonden. Er staat, hij bond hem 1000 jaar en wierp hem in de afgrond, vers 3 van Openbaring 20. En sloot hem daarin en verzegelde die afgrond boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En dus daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Zodat de 1000 jaren is de tijd waarin Satan gebonden is. Dat is ook het enige. Daarin is Satan gebonden. Tijdelijk gebonden, want daarna wordt hij weer losgelaten. Weliswaar een nog veel kleinere tijd, maar niettemin, 1000 jaar is hij gebonden. Maar in diezelfde tijd is het koninkrijk van Christus op aarde gevestigd. Het bijzondere is namelijk dat de Heer Jezus opstond uit de dood en inderdaad koning werd. Hij werd gesteld tot koning. De Heer, of God zegt in Psalm 2: ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. Wanneer? Wel, toen hij zei: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Psalm 2, staat allemaal in Psalm 2. Als je echt geïnteresseerd bent, zoek je dat gewoon thuis na. Hè? Dan hoef ik het nou niet te doen. God zegt: ik heb mijn koning gesteld over Sion. Dat is Jeruzalem hoor. Even vasthouden, hè, want daar hebben we straks over, over Jeruzalem. Ik heb mijn koning gesteld over Sion. Wanneer dan? Wel, toen hij zei: gij zijt mijn zoon, mijn erfgenaam. Toen werd hij dus tot koning gesteld. Gij zijt mijn zoon, een zoon betekent erfgenaam. Gij zijt mijn zoon, heden, dat is vandaag dus, heden heb ik u verwekt. En welke dag was dat? Wanneer was dat heden? Wel, als je zo'n Bijbel hebt als ik, staat het er netjes bijgedrukt. Er staat een verwijzing naar Handelingen 13. Ik meen vers 33 of zo. En daar wordt gezegd dat deze uitspraak in Psalm 2 van toepassing is op de dag van de opstanding van Christus. Zat erbij. Het zat gewoon letterlijk in de Bijbel. De Bijbel verklaart zichzelf. Wanneer werd de Heer Jezus Christus dus tot koning gesteld? Op de dag van zijn opstanding. Precies, ja. Toen werd hij tot zoon, tot erfgenaam aangesteld. En wel als koning over Sion, want dat staat erbij. Ik heb mijn koning gesteld, neergezet, opgewekt, hoe dat maar heet, over Sion. En sinds die tijd is Christus de koning van Sion. De vraag is alleen wat verstaan wij onder Sion, maar daar hebben we het nog over. Maar in ieder geval, hij zit op de troon. Weliswaar niet hier op aarde, maar wel degelijk in de hemel. Vandaar dat de Hebreeënbrief, Hebreeën 2, later als commentaar daarop zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Het is wel zo, maar we zien het alleen niet. Maar het feit dat we het niet zien, mag ons niet toebrengen dat wij beweren dat hij nog geen koning is. Wordt vaak met de beste bedoelingen beweerd hoor. Want Christus is geen koning, hij zal pas in de toekomst koning worden. Sommigen zeggen zelfs, hij is nu hoge priester en in de toekomst is hij koning. Daarmee de indruk wekkend dat zijn priesterschap in de toekomst ophoudt en dat in de toekomst zijn koningschap alsnog begint. Hetgeen onmogelijk is, want Psalm 110, waar gesproken wordt over Christus als de hoge priester in de ordening van Melchizedek, zegt dat hij een eeuwig priesterschap heeft ontvangen en de Hebreeënbrief zegt het vele malen na. Zodat er geen einde komt aan het priesterschap van Christus, ook niet bij zijn wederkomst, ook niet als hij als koning openbaard wordt. Hij blijft altijd de hoge priester. En hij wordt niet koning in de toekomst, want je kunt niet hoge priester zijn naar de ordening van Melchizedek zonder koning te zijn. Omdat het één functie is, koning en priester. De priester-koning, oftewel de koning-priester. Dat is de juiste bijzonderheid van het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Koning en priester tegelijk. Dat betekent zijn naam trouwens ook. Melchizedek betekent koning der rechtvaardigheid of een rechtvaardige koning gewoon. En bovendien wordt er gezegd, hij was koning van Salem. En dat betekent niet dat hij koning was van Jeruzalem, maar dat betekent dat hij koning was des vredes. Dat staat er in Hebreeën 7. Je hoeft het zelf niet te bedenken, staat er allemaal bij. Koning en hoge priester sinds zijn opstanding. Toen is dus ook zijn koninkrijk begonnen. Maar wij zien dat nog niet, want de meesten van u weten dat langzamerhand. Wij maken deel uit van een verborgen koninkrijk. Iemand die wedergeboren is, die gaat immers het koninkrijk binnen, of is dat binnengegaan. En als wij dus wedergeboren zijn op grond van geloof, maken wij deel uit van dat koninkrijk, koninkrijk Gods, zijn daarin gegaan, alleen we zien het niet. Maar het is daarom niet minder reëel. Nou, wat van belang is, is dat we nu in onze dagen kennen een koninkrijk dat verborgen is. Daarna, na de opname van de gemeente, komt er een periode van 40 jaar, dat is dan de zesde bedeling eigenlijk, waarin het koninkrijk geopenbaard wordt. En daarna volgt de zevende bedeling, de 1000 jaren en die korte tijd die daarop nog volgt, waarin het koninkrijk openbaar is. En dan hebben we het nog steeds over de oude schepping. Kortom, ik zeg het nog een keer, deze tegenwoordige vijfde bedeling kent een verborgen koninkrijk. De volgende zesde bedeling, die begint bij de opname van de gemeente, of na de opname van de gemeente. Die bedeling kent een koninkrijk wat verborgen is, maar wat geopenbaard wordt. En de zevende bedeling kent het geopenbaarde koninkrijk, omdat het dan geopenbaard is. Dat is nog steeds de oude schepping. En na 1000 jaar en die kleine tijd die daar genoemd werd in Openbaring 20 vers 3... is het koninkrijk nog steeds openbaar, maar niet in een oude schepping of op een oude aarde, maar op een nieuwe aarde en een nieuwe hemel enzovoort. In een nieuwe schepping dus. Waarbij de hele wereld, de hele schepping veranderd is. En zo kennen we dus eigenlijk vier verschillende fasen van het koninkrijk. Ik kan het nog uitbreiden naar verder terug, naar voor de opstanding van Christus. Dan moet ik zeggen, toen werd het koninkrijk aangekondigd. Maar toen was het er dus nog niet. Maar het werd aangekondigd. Maar het was er bij de opstanding van Christus. Eerst verborgen, daarna zal het openbaar worden, daarna is het openbaar en daarna is het openbaar op een nieuwe schepping. En dat is precies het verhaal wat in het hele boek Openbaring verteld wordt. Al deze fasen worden genoemd. Niet die van dat het beloofd is, maar wel van dat het er is en dat het verborgen is. En dat het geopenbaard zal worden. En hoe het geopenbaard zal worden. En bovendien ook wanneer het zal geopenbaard worden. Ja, dat is de geschiedenis van het koninkrijk. Totdat die nieuwe schepping, nieuwe hemel en aarde inderdaad verschenen is. Of geopenbaard is, zo kun je het ook zeggen. Want dan houdt het verhaal hier verder op. Maar dat is de aard van het boek Openbaring. Het heet niet voor niks zo. Het spreekt over de openbaring van dat wat verborgen was. Het spreekt over de openbaring van zowel de verborgen koning als het verborgen koninkrijk. En zoals het. En bovendien spreekt het natuurlijk dan ook over hoe dat koninkrijk nu verborgen is. In de eerste paar hoofdstukken, de eerste drie hoofdstukken min of meer. En vanaf het vierde of vijfde hoofdstuk wordt dan gesproken over hoe het geopenbaard zal worden. En hier in Openbaring 20 wordt gesproken over het koninkrijk dat geopenbaard is op aarde gedurende 1000 jaren. En in Openbaring 21, of beter nog, het eind van Openbaring 20 en dan verder 21 en 22, spreekt over hoe het koninkrijk geopenbaard wordt uiteindelijk over een nieuwe schepping. En het wordt in verschillende visioenen, verschillende beelden, wordt het naar voren gebracht. Het hele boek Openbaring zegt niet, eerst komt er dit en dan dat en dan zus en dan zo en daarna dit en dan weer wat anders enzovoort. Zo werkt het niet. Zo leerden wij op de lagere school geschiedenis, alleen jaartallen. Je kon je ook niet vergissen in de volgorde. Maar zo eenvoudig zit de geschiedenis nooit in elkaar. Dit bestaat niet uit jaartallen, bestaat niet uit eerst dit en dan dat en dan zus en dan zo. Maar als je een beetje meer van de geschiedenis leert, dan leer je eerst het ene aspect van een bepaalde periode en daarna een ander aspect van een bepaalde periode, dan nog eens een keer een andere kant enzovoort. En dan hoe men vanuit het buitenland er tegenaan keek en dat soort dingen meer. Nou, zo vind je dat in het boek Openbaring ook. Dat wil zeggen, er is niks bijzonders aan. Het steekt in elkaar, net zoals de meeste menselijke boeken ook in elkaar steken. Moeilijk is het niet. Nee, je moet het wel goed lezen natuurlijk. Maar echt moeilijk is het niet. Ik zal proberen u dat te laten zien. Want wat staat hier nou in Openbaring 21 vers 2? Ik, Johannes. Nou, dat is niks bijzonders, want Johannes is de schrijver van dit hele boek. Die kreeg visioenen te zien op Patmos en dat geldt ook voor deze laatste visioenen. Ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. Nou staat er, ik, Johannes, zag. En toen zei ik, ja, dat is niks bijzonders, want deze visioenen werden gezien door Johannes. Dat is ook zo. Maar dan moet u eens luisteren. Als Petrus, ik grijp er maar eens iemand, hè? Als Petrus, die was ergens op het dak, geloof ik, is het niet? Ja, iemand had gezegd dat hij daar moest gaan zitten, zeker. Maar in ieder geval, die was op het dak en toen zag hij een visioen. Er daalde een laken of zoiets uit de hemel. En daar wat lag er ook alweer uitsmijters met ham, geloof ik, en zo. Hè. Maar in ieder geval, het was niet helemaal koosje wat erin zat, wat erin was. En nou is de vraag, wat hij daar zag, was dat daar ook echt? Nee, ik denk het niet. Nee, het was een visioen wat hij zag. En toen Paulus opgetrokken was in de derde hemel, en toen hij daar dingen zag, was dat echt wat hij zag? Dit is een strikvraag, hoor. Dit is een strikvraag. Was het echt wat hij zag? Wij weten niet wat hij gezien heeft, dus we kunnen daar geen antwoord op geven. Bovendien wist hij het zelf ook niet. Want hij zei, ik weet niet of het in of uit het lichaam was. Zodat je maar weer ziet, hij heeft wel wat gezien, maar de vraag is of het nou echt was wat hij zag of niet. Normaal gesproken is het zo dat als de profeet iets ziet, dan ziet hij een symbolische uitbeelding van de een of andere waarheid. Maar hij ziet niet het ding zelf. Dat is de grote vergissing die men altijd maakt. Hè? Kijk, als Ezechiël in hoofdstuk 1, dan wel in hoofdstuk 10, zijn visioen krijgt over de heerlijkheid des Heren, dan is het heus niet zo, zoals sommigen menen, dat de profeet toen zag een of ander voertuig verschijnen met een paar wielen eronder. Want er staat daar, er waren wielen aan, hè? Raderen staat er. En gerubs erop enzovoorts. En waarna hij dan beschrijft hoe dat voertuig eruit zag enzovoorts. Dat was niet zo. Integendeel, wat hij zag was een visioen. En dat visioen is niet een foto van de een of andere situatie. Maar integendeel, het is een symbolische uitbeelding van de een of andere situatie. Als het dat niet is, dan zag Ezechiël toen het een of andere merkwaardige voertuig met wielen erop en wat door de hemel reed en wat bij hem stopte en toen weer door de hemel wegreed en zo. Nou, dat is dus niet wat hij zag. Bovendien, sinds wanneer verschijnt de Heer in een of ander voertuig met wielen eronder? Nog ingewikkelde wielen ook, met raderen, inraderen enzovoorts. En het ding reed alle kanten op, dus je kon hem ook niet goed sturen. Maar goed, daar gaat het nou niet om, hè. Maar dat is het dus niet. Nee, de betekenis daarvan is duidelijk genoeg. De betekenis is dat dit ding wat Ezechiël zag in zijn visioen was een uitbeelding van, er staat erbij, van de heerlijkheid des Heren. Het was niet een voertuig dat zo heette, maar het was een symbolische uitbeelding van de heerlijkheid des Heren. De vraag waarom zaten die wielen eronder wordt dan ook eenvoudig beantwoord. Vanwege de symbolische betekenis van die wielen, maar niet om erop te rijden. Of dacht u dat God zo'n ding nodig had om te verschijnen? Wel nee, het is een symbolische uitbeelding. Nou, zo kan het nog even doorgaan. Want er zijn ook dingen die in het Oude Testament echt verschijnen, die echt gezien worden, die ook met mensenhanden gemaakt zijn, maar waarvan het nut ook niet anders is dan het symbolische. Ik heb het met u niet gelezen, maar in hetzelfde hoofdstuk wordt gesproken over de fundamenten van deze stad. En het eerste fundament was vers 19. Jaspis en het tweede Safir, het derde Chalcedon, het vierde Smaragd, het vijfde Sardonis, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste Beryl, het negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde Amethyst. Nou, dat weten we dan. Waarom was dat? Omdat het zo'n goed fundament is? Omdat je nou eenmaal zulke stenen nodig hebt voor een fundament? Voor een stad die bovendien 2220 kilometer hoog is, bovendien. Hè? Nee, toch? Nee, die stenen verschijnen hier om dezelfde reden waarom de hoge priester van het oude verbond die stenen droeg op zijn borst. Ik denk dat het dezelfde stenen waren, al veranderen de namen wat via de vertalingen. Waarom droeg hij die stenen daar? Wel, omdat ze op een of andere wijze de uitbeelding waren, nou in ieder geval van de stammen van Israël, maar via die stammen van Israël, via die 12, was de uitbeelding van de heerschappij van Christus. Op een of andere manier, dat ga ik nou niet uitleggen. Maar dat is het enige nut. Daarom werd het getoond op de borst, op het hart van de hoge priester. Omdat die hoge priester aan de andere kant ook koningschap vertegenwoordigt, althans uitbeeld. En daarom wordt ook zijn koningschap, zijn heerschappij uitgebeeld via het getal 12 en dus via deze 12 stenen. Ik ga het nou niet verder uitleggen, dat is helemaal de bedoeling niet. Maar als we nou weer teruggaan naar Openbaring 21, moeten we in gedachten houden dat Johannes daar een visioen ziet. Op dezelfde manier als al die andere visioenen die hij gezien heeft. Wat denkt u, als wij naar de hemel gaan, wat zien we dan op de troon? Er staat een troon in de hemel, dat weet u. Sommige mensen denken dat er drie staan, maar daar gaan we het ook niet over hebben. Maar er staat één troon. Nou, wat zit er op de troon? Wat zien wij daar? Ja, dan zien wij wat we nou in zekere zin ook zien. Wij zien de Heer Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar wat zegt Openbaring, wat zag Johannes op de troon? In zijn visioen, niet een foto, in zijn visioen, een lam op de troon. Staande als geslacht, Openbaring 5. Een lam staande als geslacht, dat betekent dat hij een geslacht lam zag staan op de troon. Lijkt me toch niet zo'n prettig gezicht, maar daar gaat het nou niet over. Hij zag dat. Wat betekent dat? Ik kan me best voorstellen dat iemand zulke dingen droomt of zo, hè? Een geslacht lam. Weet je wel, is die borst open enzovoorts. Dat weet je toch, hè? Wat stond daar? Een geslacht lam dat niettemin toch leeft. Ja, voor een normaal mens is dat een nachtmerrie, maar hier is de visioen. Wat beeldt het uit? Want het is makkelijk genoeg. Wij kennen dat beeld namelijk al uit de Bijbel, want we weten precies wat dat is, een lam. Dat is datzelfde lam wat ter slachting geleid werd in Jesaja 53. Dat is de Heer Jezus Christus dus. En als hij staat daarna, betekent dat hij opgestaan is nadat hij gestorven is. Want het uitgebeelde geslachte lam duidt op de dood van de Heer Jezus. Maar als hij daarna staat en dus leeft, betekent dat hij opgestaan is uit de dood. Dat is gewoon symboliek. En als het lam staat op de troon, dan betekent het dat de opgewekte Christus dus heerschappij ontvangen heeft. Nou, anders niet. Maar het is niet een foto uit de hemel. En als we ons de hemel voorstellen, dan dienen we ons ook niet zo voor te stellen. Want als wij straks in de hemel zijn en we zien daar een letterlijke troon, voor zover die daar is, voor zover je dat zo kunt zeggen. Maar we zien daar een letterlijke troon en er zit iemand op, dan is het ongetwijfeld gewoon de Heer Jezus. En niet een lam. Want het lam is een symbolische uitbeelding van de Heer. Maar als men werkelijk in de hemel komt, ziet men daar de Heer Jezus. Daar gaat het om. Het is een visioen. Nou, een ander voorbeeld. Openbaring 12. Er werd een teken gezien. Een vrouw. Met een kroon op haar hoofd enzovoorts. Hè? En met de zon en de maan en 12 sterren enzovoorts in Openbaring 12. Is er een vrouw in de hemel? Nou, dat mag ik hopen. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Hè? Ben jij er wel, Els? Gelukkig maar. Maar de vraag is niet, wie is die vrouw? De vraag is, wat stelt die vrouw voor? Niet voorzeggen. Nee, wat die vrouw voorstelt is duidelijk genoeg hoor. De zon, maan en 12 sterren worden erbij genoemd. Dus dat kan nog niet missen, want zon, maan en 12 sterren zijn een beeld van Israël. Sinds de droom van Jozef. In elk geval. Hè? Waar 11 sterren bogen voor de 12e, weet u nog. En toen zei Jacob, dacht je nou echt, zei je tegen Jozef. Dat je moeder en ik en je broers, dat die enzovoorts, hè? Dus dat hoefde niemand uit te leggen. Zon, maan en 12 sterren is een beeld van Israël. En de vrouw is de hele Bijbel door in ieder geval ook een beeld van Israël. Het is een visioen dus. En wat wordt er gezien? Die vrouw bevalt van een mannelijke zoon. Wie is dat kind? Ja, het is niet letterlijk een vrouw, dus is het niet letterlijk Maria. En dus is het ook niet letterlijk de zoon, namelijk de Heer Jezus. Nee, het is overdrachtelijk de vrouw, geestelijk zo je wil de vrouw. En dus is het Israël. En wat er dus uit geboren wordt, is dan ook niet de Heer Jezus, maar het is de gemeente. Christus inclusief zijn lichaam. In een bredere betekenis van het begrip. Dus, hè. Daar gaat het om. De mannelijke zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Aangehaald op Psalm 2 overigens. Maar het is Christus inclusief de gemeente. Het was een beeld namelijk. Het was een symbolische voorstelling. En toen was dat tegenover, werd daar gezien. De draak. De draak krijgt ook, hè, weet u wel. Die wilde de vrouw, oftewel die zoon, verslinden. Maar dacht u echt dat er een draak is in de hemel? Die straks op aarde geworpen wordt. Je moet mijn artis gaan bekijken. Hè? Was het maar zo makkelijk. Nee, was het maar letterlijk een draak. Was het probleem niet zo groot. Hè? Nee, die draak, er staat bij wie dit is, wat het voorstelt. De draak is namelijk een uitbeelding van de Satanas. De oude slang. De duivel. Er staat er keurig allemaal bij trouwens. Zodat het niet misverstaan kan worden. Het heeft een overdrachtelijke betekenis. Nou, dan gaan we weer verder. Dan krijgen we een visioen en daar zien wij Jeruzalem. Is dit dan een foto van Jeruzalem? Ja, ik kan zeggen, het is een beetje moeilijk, omdat die stad die blijkt 12.000 stadien lang en breed en hoog te zijn. Dus het is pakweg iets van 2.250 kilometer of zo. Lang en breed en hoog, dat is een beetje een grote stad natuurlijk, hè. Daar heb je geen idee van hoe groot het is. En dan zal ik niet zeggen dat het niet kan, maar ik zal wel zeggen dat het op zijn minst onwaarschijnlijk is. Maar het is wat Johannes zag in zijn visioen. De vraag is ook, wat betekent het? Niet, wat zag hij? Want dat wordt hier beschreven. Maar de vraag is, wat betekent het? Nou, in de Bijbel, dat is makkelijk genoeg, gaan we in de Bijbel, zijn zon, maan en sterren een beeld van in ieder geval Israël, want het staat in Genesis. Dat is duidelijk genoeg. De vrouw is een beeld van Israël, want het komt ook de hele Bijbelse geschiedenis door. Zolang als Israël bestaat, wordt het voorgesteld, onder andere dan in de gedaante van een vrouw. De draak is de hele Bijbel door, net als de slang in het algemeen. In ieder geval een beeld van Satan. Niet alleen, maar in ieder geval is het dat. Dat is helemaal niet moeilijk. Nou, dan komen we bij Jeruzalem. Waar is Jeruzalem een beeld van? Dat staat erbij, dus dat is heel, heel goed. Ja. Waar is het een beeld van? Als de Heer gaat naar Jeruzalem, wat moet hij daar dan doen? Wat zou daar dan verwacht mogen worden? Lucas 19. Ze waren nabij Jeruzalem. En dus dachten de discipelen, Lucas 19, vers, ik weet niet of vers 1 is, maar geloof het niet. Maar ze waren bij Jeruzalem en wat dachten zijn discipelen dus? Dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden, staat er. Begin van de gelijkenis van de ponden. En omdat ze nabij Jeruzalem kwamen en omdat de discipelen dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden, vertelde de Heer een gelijkenis, want velen van u weten langzamerhand dat de gelijkenis niet spreekt over geopenbaard koninkrijk, maar juist over verborgen koninkrijk. Maar wat is Jeruzalem dus? Een beeld van het koninkrijk. Ja, nou, als er morgen in de krant staat dat Den Haag besloten heeft om, weet je veel wat, dat weet u langzamerhand, hè. Dan betekent het gewoon dat het Koninkrijk der Nederlanden een besluit genomen heeft. Nou, u niet en ik ook niet, maar het Koninkrijk der Nederlanden wel. De Nederlanders zelf hebben er kennelijk niet mee te maken, maar dat doet er nou niet toe. Maar Den Haag staat gewoon voor heel Nederland. Is wel makkelijk. Ja. En Bonn staat voor heel Duitsland. En Parijs voor heel Frankrijk. En Brussel staat voor heel Europa. Maar dat is de laatste Belgen op. Dus daar zullen we het verder niet over hebben. Maar, of is Straatsburg tegenwoordig? Nou, daar ben ik een beetje uit. Maar in ieder geval, zo'n stad als hoofdstad is de residentie en is daarmee de uitbeelding van het hele koninkrijk. En zoek het in het Oude Testament maar na. Neem u het woord Jeruzalem of Sion, een van de andere namen voor de stad. De dochteren van Sion, wie zijn dat? Wel, dat is heel eenvoudig. Dat zijn die mensen die het koninkrijk binnengaan. Nee, moeilijker is het niet. En het binnentreden van Jeruzalem is een uitbeelding van het binnengaan in het koninkrijk van de Messias. En dat koninkrijk is niet alleen in Jeruzalem, maar ook ver daarbuiten. Maar omdat de troon staat in Jeruzalem, omdat dat de residentie is, de officiële plaats waar de regering, dus de koning eigenlijk gevestigd is, wordt de naam van de stad gebruikt ter aanduiding van het hele rijk. Zoals wij kennen een Romeins rijk. En we gebruiken de naam Rome als aanduiding van het hele rijk, maar het was wel wat groter dan Rome. En gewoonlijk gebruiken we de naam Rome, de naam van de stad, alleen al voor het hele rijk. En daarna voor wat er van overgebleven is. Nee, toen werd het heilige Roomse Rijk, maar goed. Maar dan noemen we ook Rome. Maar de stad Rome heeft er dan niks mee te maken. En zo kennen we Babel, ter aanduiding van het Babylonische Rijk. Toch? Maar Babel was alleen maar een stad. Daar was het rijk toch niet van afhankelijk. Nee, maar het was de zetel van het koninkrijk. En daarom heette het Babylonische Rijk. Enzovoorts. Dus de stad zelf is de uitbeelding, op symbolische wijze, van het hele koninkrijk. Dat is de koning trouwens ook. Langzamerhand leren we dat. Dat de koning of een koningin, in ons geval dan, hier in Nederland, een symbolische uitbeelding is, symbolische voorstelling is, personificatie noemen we dat dan, van het hele koninkrijk. Dus puur een symbolische functie. Sommigen vinden dat maar niks. Maar ik moet u zeggen dat het heel belangrijk is. Symbolische functie. Hè? Nou, Jeruzalem heeft deze symbolische functie van het koninkrijk. Waarom werd Jeruzalem verwoest in de tijd? In het jaar 70 van onze jaartelling, na de eerste komst van Christus. Waarom werd het verwoest? Was toch nergens voor nodig? Toch? Was er niet echt nodig, of wel? Was er niet echt nodig? Die mensen die daarin woonden, goed, we zullen zeggen dat het ongelovigen waren. Toen zegt u, er komt daar het oordeel over, omdat ze de Messias verworpen hebben. Ja, dacht u dat het oordeel niet overeen kwam als Jeruzalem niet verwoest werd? Ik ken nog veel meer mensen die de Messias verworpen hebben en die zijn niet omgekomen in de verwoesting van Jeruzalem toen. En bovendien, diezelfde mensen zouden toch wel gestorven zijn en zullen op de jongste dag verschijnen voor die grote witte troon van God. Waarom moesten ze dan toen in het oordeel komen? En bovendien, waarom zouden van de stad geen steen op de andere gelaten worden? Die stenen konden er toch niet helpen? Antwoord. Omdat het symboliek is. De verwoesting van Jeruzalem is de uitbeelding van dat het koninkrijk niet komt. En Jeruzalem op aarde werd vernietigd omdat er geen Jeruzalem zou zijn, want er zou geen koninkrijk zijn op aarde. En het zijn de profeten van het Nieuwe Testament, de apostelen bedoel ik dan, nadrukkelijk, die erop wijzen dat er toch een Jeruzalem is, maar dan niet op aarde, maar in de hemel. En toen begrepen wij het niet, toen hebben we uitgevonden dat je dus op aarde een stad kunt hebben die Jeruzalem heet. En in het vaderhuis boven zijn ook vele woningen. Eén daarvan is een stad die heet Jeruzalem. Ergens in de hemel, als je er bent kun je gewoon de weg vragen. Iedereen weet daar alles. Dus dan, ja. Nee, platte gronden hebben ze daar niet, want dat kan natuurlijk niet. Nou goed, daar hebben we het ook niet over. Ook zo'n raar woord, plattegrond. Nou goed, maar in ieder geval, men denkt dan dat daar een stad is die Jeruzalem heeft, maar het is niet zo. Want men verwart de symboliek met de werkelijkheid. Zie. Jeruzalem op aarde werd verwoest, want er is Jeruzalem in de hemel. En wij moeten inderdaad naar Jeruzalem, maar niet hier beneden, maar boven. Ja, echt naar Jeruzalem? Nee, we moeten het koninkrijk binnen. Maar niet hier beneden, maar boven. Moeilijker is het niet, hoor. En toen zei de apostel ook in Hebreeën 13... Zo laat ons dan uitgaan buiten de lege plaats. Hebreeën 13. Laat ons uitgaan buiten de lege plaats. En alle verklaren zijn erover eens dat in de eerste plaats daarmee Jeruzalem bedoeld werd. Ik sluit me daar van harte bij aan. Daarna nog een beetje meer, maar de eerste plaats Jeruzalem. Uitgaan buiten die lege plaats, Jeruzalem. Waarom? Omdat hoofdstuk 12 al gezegd had, dat is dus een hoofdstuk eerder. Omdat hoofdstuk 12 al gezegd had, dat wij die geloven zijn gekomen tot een gemeente, een volk, een gemeente van eerstelingen, die in de hemel is opgeschreven. Want wij zijn gekomen tot het hemels Jeruzalem, staat er. Is er dan toch een Jeruzalem in de hemel? Nee. Het koninkrijk van Christus is in de hemel. En niet op aarde. En dat is de hele gedachte. En daarmee wordt eigenlijk gezegd, want dat is de samenvatting dan van de hele Hebreeënbrief, daar wordt eigenlijk mee gezegd dat weliswaar beloofd was dat hier op aarde Jeruzalem zou komen, een nieuw, een herbouwd en in ere hersteld, een gelovig Jeruzalem. Ja, eerst letterlijk de stad, maar eigenlijk is het de aankondiging gewoon van het koninkrijk van de Messias als zodanig hier op aarde. Maar, zegt de Hebreeënbrief, dat koninkrijk is niet openbaar, want wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wat wij weten namelijk is dat die koning gezeten is niet in Jeruzalem op aarde, maar hij is gezeten op een andere troon, niet op aarde, maar in de hemel, zodat die hemel nou ook ineens Jeruzalem heet. Want de Messias zou komen naar Jeruzalem en daar op zijn troon zitten. Maar niet op aarde, maar in de hemel. Dat is gewoon een andere manier om te zeggen dat het koninkrijk niet van deze wereld is, zoals het in Johannes staat, maar het is in de hemel. En het Jeruzalem dat boven is, het Jeruzalem in de hemel, is gewoon het koninkrijk van Christus in de hemel. Het Messiaanse Rijk, zoals het in de hemel verborgen is. Waarna het vervolgens uit de hemel geopenbaard zal worden op aarde. Zo ben ik vanavond begonnen. Te spreken namelijk over een koninkrijk wat in de hemel verborgen is en wat naar de aarde toe openbaar zal worden. Nou, dat is het hele verhaal van Jeruzalem. En ik citeerde er straks even het Hebreeën 12 en ik had ook kunnen noemen Galaten 4... Dat heb ik eigenlijk genoemd, want ik zei af en toe, Jeruzalem dat boven is. Daar staat in Galaten. En daarvan staat, dat is ons aller moeder. Israël had een Jeruzalem op aarde. Dat was hun moeder, daar waren ze uit geboren. Daar stond hun troon, daar kwam het leven vandaan enzovoorts. Gewoon Jeruzalem hier beneden. Maar Galaten zegt, we zijn gekomen tot een ander Jeruzalem. Een Jeruzalem dat boven is, dat is ons aller moeder. Namelijk in verband met de gemeente. Maar de gedachte is gewoon dat het koninkrijk waarvan wij deel uitmaken, waarvan wij burgerschap hebben ontvangen, dat is in de hemel. En dan kun je er nog over praten of wij daar dan zijn of niet. Of dat wij buitenslands reizen en deel hebben aan het burgerschap van dat koninkrijk in de hemel. Dat doet er nou allemaal niks te zaken. Waar het maar om gaat is dat wij burgers geworden zijn van dat rijk in de hemel. Hemels burgerschap hebben wij ontvangen, zegt Filippenzen dan ook. Ik meen dat Filippenzen 4 is. En dus hebben wij deel aan Jeruzalem boven, namelijk het koninkrijk zoals het in de hemel verborgen is. In dat Jeruzalem staat een troon. De troon van de Messias. Want daar is zijn koninkrijk. En wat in Openbaring dus besproken wordt, niet alleen in dit ene hoofdstuk 21, maar in heel het boek Openbaring, is dat inderdaad het koninkrijk, dat is hetzelfde als Jeruzalem dus, dat het koninkrijk van Christus in de hemel verborgen is, maar van daaruit geopenbaard zal worden naar de aarde. Trouwens, het beeld is niet zo moeilijk, wat de oudtestamentische profeten leren is dat het koninkrijk van de Messias op aarde gevestigd zal worden aanvankelijk in Jeruzalem. Daar begint het dus. Daar zal de Heer zitten op zijn troon. En van daaruit, vanuit Jeruzalem, zal het koninkrijk verspreid worden over de hele aarde. Inclusief Parijs, Brussel, Scheveningen. Ja, dat dorp hiernaast, dat weet ik zo gauw niet meer hoe dat heet. Nou goed, dat gaat er nou niet over. Maar de gedachte is dus dat vanuit Jeruzalem wordt het verbreid over de hele aarde. Want van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Enzovoorts. Ja. Nou. En als de evangelie gepredikt wordt, waardoor het koninkrijk gevestigd wordt, dan staat er ook dat het zal beginnen in Jeruzalem en dan tot de uitersten der aarde. Precies hetzelfde verhaal. Nou, wat de Bijbel eraan toevoegt, is dat dat koninkrijk feitelijk begint in de hemel. En dat dus vervolgens het koninkrijk vanuit de hemel verbreid wordt door de hele schepping. Met andere woorden, het begint in de hemel, maar daar is het nu al. En vanuit de hemel zal het ook zich uitbreiden naar de aarde. En ik zeg dat zo, omdat de uitdrukking dat van Jeruzalem de wet zal uitgaan, die uitdrukking die betekent niet dat daarna de wet niet meer in Jeruzalem is. Nee, het is een waarheid als een koe. Nee, maar dat u dat begrijpt. Als er staat van Jeruzalem zal de wet uitgaan, dan betekent dat niet dat de wet daarna niet meer in Jeruzalem is, maar dat betekent dat het daarna nog steeds in Jeruzalem is, maar ook ergens anders. Hè? Goed. Nou, en als nou het koninkrijk van Christus verspreid wordt vanuit een hemels Jeruzalem, oftewel vanuit de hemel zelf, dan daalt het dus uit de hemel naar de aarde. En is de vraag, nu is de vraag, is het daarna nog in de hemel? Ja, uiteraard wel. Daarom heet het koninkrijk ook zo. Koninkrijk der hemelen. Dat is niet het hemelrijk, zoals men ervan gemaakt heeft in bepaalde kringen. Nee, het is een koninkrijk wat zijn oorsprong vindt in de hemel. En daarom heet het koninkrijk der hemelen, in de zin van koninkrijk wat hemels is van oorsprong en vanuit de hemel komt naar de aarde. Het is trouwens opmerkelijk dat in sommige kringen zelfs uitdrukkelijk gezegd wordt dat het koninkrijk der hemelen een koninkrijk is op aarde. Dat is correct, overigens. Maar daarna stelt mensen de vraag, maar waarom heet het dan koninkrijk der hemelen? En dan is het antwoord, omdat het uit de hemel komt. Het daalt neder vanuit de hemel naar de aarde, maar zonder de hemel te verlaten. En als het Romeinse Rijk komt vanuit Rome over heel Europa, en grote stukken van Azië en Afrika, dan doet het dat zonder Rome te verlaten, uiteraard. Toch? Nou. En als nu het nieuwe Jeruzalem, dat is het nieuwe koninkrijk dus, ik vul nou meteen de andere termen in, hè. Dat is dus het nieuwe Jeruzalem, namelijk het nieuwe koninkrijk. Het nieuwe koninkrijk van de Messias. Als dat vanuit de hemel komt naar de aarde, dan doet het dat punt 1 zonder de hemel te verlaten. Maar dat betekent dan dat aan dat koninkrijk ook de aarde wordt toegevoegd. Het koninkrijk breidt zich uit vanuit de hemel naar de aarde. Wat komt er dan eigenlijk uit de hemel naar de aarde? De koning van het koninkrijk natuurlijk, zo zit dat, ja. Makkelijk genoeg, hè? De Heer zelf. Die al koning is in de hemel, die komt naar de aarde om ook op de aarde zijn koninkrijk te openbaren. Met andere woorden, ik heb u heel geraffineerd meegenomen nu, hoor. Met andere woorden, het nederdalen van het nieuwe Jeruzalem uit de hemel naar de aarde betekent onder andere dat de Heer Jezus zal wederkomen. Dat is hetzelfde. Als de koning komt, komt toch het koninkrijk. En het koninkrijk wordt aangeduid als Jeruzalem. Want dat is de betekenis van Jeruzalem in de Bijbel. Waarna je nog kunt vragen, maar wanneer dan? Maar dat heb ik al gezegd. En ik neem aan dat de meesten van u dat inmiddels wel weten. Wanneer komt het koninkrijk uit de hemel naar de aarde? Nou, in de zin van dat er gezien zal worden, gebeurt dat vanaf de opname van de gemeente. In de zesde bedeling dus. Niet op de jongste dag, maar al veel eerder. Want wanneer is het koninkrijk op aarde nedergedaald? Op de jongste dag? Nee, meer dan 1000 jaar daarvoor. Want bij de aanvang van de 1000 jaren... Wat ik het anders zeg, op het moment dat de 1000 jaren beginnen, dan is dat het moment van het binden van Satan. Maar het is tevens het moment waarop alle ongelovigen van de aarde zijn weggedaan. Allen die niet tot geloof wensten te komen, zijn van de aarde weggedaan. Zodat bij de aanvang van de 1000 jaren alleen gelovigen op aarde leven. Want dan is het koninkrijk geopenbaard en je kan daar niet in zonder wedergeboren te zijn. En als je er toevallig wel in was, dan word je eruit gezet. Ja, dat gebeurt. Dan wordt er namelijk tegen, als je, bent u natuurlijk niet, maar bij wijze van spreken dan, dan wordt er tegen u gezegd: vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? Of kent u dat verhaal niet? Uit de Bijbel. De bruiloftzaal, hè? Jeruzalem was toch de bruid, is toch het koninkrijk, ik ga er niet te diep op in, maar het was toch de bruiloftzaal. Nou, daar kun je in als je het juiste kleed aan hebt, in ieder geval. Op grond van de uitnodiging die geweest is, kun je zo naar binnen. Want iedereen wordt uitgenodigd om daar binnen te komen. In die bruiloftzaal. Dan wel in het koninkrijk, dan wel in het nieuwe Jeruzalem, want het is allemaal hetzelfde. Maar er is een tijdstip waarop dat koninkrijk en dus die bruiloftzaal zich als het ware heeft uitgebreid over de gehele aarde. En dan blijkt dus inderdaad dat de mensen daar binnen zijn, in dat koninkrijk zijn, die er niet in horen. Hoe zijt gij hier binnengekomen? Die vraag wordt niet beantwoord in die gelijkenis. Maar ik weet hoe die binnengekomen is. Hij was er al. Ja, maar misschien iemand van het personeel of zo, weet je veel. Of de melkboer die de dag tevoren binnen geweest was. Dacht, morgen wordt die feest, laat ik hier binnen blijven. Ik laat me hier insluiten. Want nou wordt de deur nog niet bewaakt. En was het er al? Ja, nee, dat is ook zo hoor. Want, dat is een ander voorbeeld. Want in de tijd van de oogst wordt zowel de tarwe als het onkruid verzameld. Staat op hetzelfde veld. Maar het wordt het koninkrijk. Dan gaat het koninkrijk in immers. En dan wordt het gesplitst. Dan wordt namelijk het onkruid van de tarwe verwijderd. De tarwe gaat de schuur in, staat er, en het onkruid wordt verbrand. Dat is precies hetzelfde verhaal, hoor. In Matthäus 13 bijvoorbeeld. En nou ik daar toch ben, staat ook een gelijkenis over die van het visnet. Waarin dat visnet komt, allerlei dingen komen daarin. Nou, je weet tegenwoordig wat er allemaal in die zee allemaal ligt of zweeft of drijft, weet je veel. En als je dus een net uitwerpt in de zee, dan komt daar van alles in naar binnen. Dat weet u waarschijnlijk, hè. En wat er dan gebeurt, is dat het gesorteerd moet worden. De schoenen op de ene hoop en de oude fietsen op de andere hoop. Nou ja, goed. Bij wijze van spreken dan. En de vis komt ook weer ergens apart. Maar er staat namelijk dat al die ongerechtigheden worden verwijderd en de vis wordt in de vaten geworpen. Want staat er, de zoon des mensen, dus de koning dus, de erfgenaam van Adam. De zoon des mensen, ben Adam, die zal uit zijn koninkrijk vergaderen alle ergernissen en die de ongerechtigheid doen. Ze worden eruit geworpen. Nou, bij de aanvang van de 1000 jaar gebeurt dat. Of anders gezegd, als dat gebeurt, beginnen meteen daarna de 1000 jaar. Want de ongelovigen worden inderdaad dan van de aarde weggedaan. Het onkruid, alle rommel uit het visnet, of hoe het maar heten mag. En Satan was ook op aarde geworpen. Die was hier ook al 40 jaar inmiddels. Maar die wordt dan ook gebonden en die wordt in de afgrond geworpen. Want dat staat hier in Openbaring 20. En dan beginnen de 1000 jaar. Dan is dus het koninkrijk geopenbaard op aarde. Er zijn alleen nog wedergeboren mensen op aarde, althans op dat moment. Ja, er worden daarna ook mensen geboren en die zijn dan nog niet wedergeboren uiteraard. Maar op dat moment zijn er alleen wedergeboren mensen. In ieder geval gelovigen, daar gaat het maar om. En die zijn het koninkrijk binnengegaan. En dat betekent dat op dat moment het nieuwe Jeruzalem op aarde is nedergedaald. Punt. Uit. Dan is het gebeurd. En allen die op aarde leven zijn dan dat koninkrijk of dat Jeruzalem, dat is een visioen. Zijn dat koninkrijk binnengegaan. Is dat dan het einde van het verhaal? Nee, dat is niet het einde van het verhaal. Want in de 1000 jaren worden ook mensen geboren. Die zijn dan dus niet wedergeboren, maar moeten dat nog worden? De vraag is of die mensen nog tot geloof komen, ja of nee? Zodat in de 1000 jaren er toch op een gegeven moment ongelovigen zijn op aarde. En daarna ook. Namelijk als Satan weer losgelaten wordt om de volkeren te verleiden, zoals het ook staat hier in Openbaring 20. Maar daarna volgt de jongste dag, waarop deze ongelovigen die op aarde waren, alsnog worden weggenomen. En dat is het einde van het verhaal. Want daarna verandert het niet meer. Mede omdat daarna inderdaad geen mensen meer geboren worden. Omdat iets als voortplanting in een nieuwe schepping niet meer bestaat. En daarom is dat het einde van het verhaal. Maar hoe die details in elkaar steken is niet aan de orde in Openbaring 21. In Openbaring 21 is alleen de algemene gedachte aan de orde dat het koninkrijk van Christus, wat aanvankelijk verborgen is in de hemel, zal geopenbaard worden op aarde. Oftewel, het zal op aarde gezet worden vanuit de hemel. Het zal dus nederdalen uit de hemel naar de aarde met als uiteindelijk resultaat, nou, dat wat hier beschreven wordt, namelijk als uiteindelijk resultaat een nieuwe schepping. Nou, daar gaat het over. Het is dus niet de visioen over de verschijning van een stad die ooit gezet zal worden op de nieuwe aarde. Want punt 1, het gaat niet over de nieuwe aarde, maar over de oude, blijkbaar. En verder gaat het niet over een stad met de naam Jeruzalem, het gaat over een visioen waarin de stad met de naam Jeruzalem uiteraard een uitbeelding is van het koninkrijk van Christus, want dat is het altijd. De hele Bijbel door. En dit is dus een visioen als elk ander hier in Openbaring met een overdrachtelijke betekenis. Het is van groot belang om dat te zien. Vandaar dan ook dat over poorten van die stad gesproken worden. Want ja, je moet toch op een of andere wijze het koninkrijk zien binnen te komen, nou? Hoe kom je binnen? Ja, door geloof. In de volgende vraag. Zijn wij daar nou al binnen of niet? Ja, wis en waarachtig zijn we daar binnen. We hebben er trouwens van gezongen, dus je denkt, hé, dus ze weten het wel. Natuurlijk zijn wij daar binnen. Daar wachten wij niet op. Natuurlijk zijn wij daar binnen. Staan we in het boek des levens of niet? Als u gelovige bent, wel. Nou, degenen die in het boek des levens staan, zijn in Jeruzalem. En degenen die niet in het boek des levens staan, zijn niet in Jeruzalem. Waar zijn zij dan wel? In de poel des vuurs. Ja. Zodat je uiteindelijk niks anders hebt na de jongste dag. Heb je niks anders dan of de buitenste duisternis, de poel des vuurs, of hoe het maar heten mag, of het nieuwe Jeruzalem. Meer is er niet. En als je dus de poorten van Jeruzalem bij wijze van spreken zou uitgaan, wat tamelijk onmogelijk is, maar als je daar bij wijze van spreken zou uitgaan, dan zal buiten blijken te zijn niet het platteland en de dorpsbewoners, nee, daarbuiten is de poel des vuurs. Dat zal u laten zien. Openbaring 20. Daar gaat het over de jongste dag. Waar staat in vers 15, laatste vers dus van Openbaring 20. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Ik zou het eigenlijk moeten tekenen op schema, op bord, hè? Je staat dus of in het boek des levens, of je staat in de poel des vuurs.
Moet dan nog eventjes dit.
Ja.
Dat staan we allemaal niet, al de mensen niet in het boek des levens.
Nou, dat is een tamelijk theoretische vraag, overigens. Eigenlijk is het zo, als ik het er helemaal voluit moet vertellen, dat in de Bijbel nooit gesproken wordt over dat iemands naam in het boek des levens geschreven wordt, maar dat iemands naam daar uitgedaan wordt. Dat kan blijkbaar wel. Daar wordt over gesproken. Nooit over het inschrijven, wel over het uitschrijven, eventueel. En de gedachte is natuurlijk dat een levende staat in het boek des levens, en als hij dus sterft, wordt hij uit het boek uitgedaan. Er is niks bijzonders aan. Dat is hier in Nederland, in Den Haag, bij wijze van spreken, is dat ook zo. Hè? Als je hier leeft, dan sta je in het bevolkingsregister ingeschreven. Dan heb je een heleboel nummers gekregen en dat soort dingen. Maar je staat er in ieder geval in. En bij overlijden wordt je uit het boek weggedaan. Wij noemen dat een bevolkingsregister, maar je kan het net zo goed een boek des levens noemen. Toch? Nou, zo wordt er over gesproken in de Bijbel. Men zal eruit gedaan kunnen worden. En de gedachte is dan ook, als een mens sterft, dan is hij eruit.
En als hij gezondigd werd?
Kijk, nee, het punt is, als een mens sterft, gaat hij uit het boek des levens. Tenzij hij gelovig is, want dan heeft hij deel aan het leven van Christus. Dan sterft hij wel naar de oude mens. Maar we hadden het nou eenmaal niet over het Nederlandse bevolkingsregister, maar over dat van dit Jeruzalem. Want wij zijn opgeschreven, Hebreeën 12, in het hemels Jeruzalem. Staat daar dat we daar zijn opgeschreven. Dat wil zeggen, het is de vraag of de hemel onze dood erkent. En het antwoord is nee, de hemel erkent onze dood niet. Want als wij geloven, zullen wij de dood niet zien, enzovoorts. Dus blijven we netjes in het boek des levens staan. Dat is de gedachte. Maar goed, ik moet dus even een klein beetje corrigeren. Ik moet dus vaststellen dat een gelovige in het boek des levens staat en daar sowieso niet meer uit kan. En daarom is hij in dat Jeruzalem. Maar er staat hier ook, want er staat in vers 15 van Openbaring 20. Zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Dat is wat op de jongste dag gebeurt. Er worden de doden opgewekt, zij waren dood. Nou, als ze echt dood zijn, ook in de zin van dat ze ongelovigen waren, dan zijn ze inderdaad ooit uit het boek des levens verwijderd. Ze staan er niet in en dus komen ze Jeruzalem niet binnen. Want ze staan niet in een bevolkingsregister van Jeruzalem. Of van het koninkrijk. Of hoe dat maar heten mag. Het boek des levens is dus gewoon een bevolkingsregister. Maar de oude mens verdwijnt daar van nature gewoon uit. De nieuwe mens, de wedergeboren mens niet. En dan moet u maar eens kijken. In vers in Openbaring 20 staat dus. Zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens. Op de jongste dag. Die werd geworpen in de poel des vuurs. En nou ga ik naar het laatste vers van het volgende hoofdstuk. Dus het laatste vers van Openbaring 21, vers 27 dus. Daar wordt over Jeruzalem gezegd, ditzelfde nieuwe Jeruzalem uit dit visioen, en dus het koninkrijk gewoon, er staat in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt. Wie komt er dan wel in?
In het boek staat.
Maar die geschreven zijn in het boek des levens. Nou, dan hebben we twee soorten mensen. Zij die wel in het boek des levens staan, op de jongste dag. Hè, daar gaan we dan maar vooruit, anders wordt het blijkbaar te ingewikkeld. De jongste dag hebben we twee soorten mensen. Namelijk zij die in het boek des levens staan en zij die niet in het boek des levens staan. Zij die in het boek des levens staan, waar gaan die naartoe? Even bij de tekst blijven, hè. Gaan het Jeruzalem binnen, staat hier. Want in haar, in dat Jeruzalem, zullen niet ingaan, inkomen degenen die verontreinigen enzovoorts. Maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Die dus in het boek geschreven staan, gaan daarin. Gaan het Jeruzalem binnen. Dit Jeruzalem, uit dit visioen. En we hebben nog een andere categorie. Die is niet geschreven in het boek des levens. Waar komen die terecht? Dat was het voorgaande vers, namelijk dus vers 15 bedoel ik dus, hè, van hoofdstuk 20. In de poel des vuurs. Waaruit je dus moet concluderen dat je dan dus niks anders meer hebt dan of de poel des vuurs of het nieuwe Jeruzalem. Zodat het onmogelijk is om ergens te zijn tussen de poel des vuurs en Jeruzalem. Dat kan niet, het is of het een of het ander. Waarmee het dus maar weer gezegd is dat er niet zoiets is als een aarde waarop ergens een stad gebouwd staat met de naam dit Jeruzalem. Waarbij sommige mensen zijn in Jeruzalem. Andere mensen leven buiten dat Jeruzalem. En nog andere mensen zijn in de poel des vuurs geworpen. Want dan heb je drie categorieën, dat bestaat niet. Er zijn er maar twee. Die in het boek des levens zijn, zijn in Jeruzalem. Die niet in het boek des levens zijn, zijn in de poel des vuurs. En dat het zo is, wordt ook later bevestigd. Want dan kom ik in Openbaring 22, waar het nog steeds gaat over hetzelfde visioen. Want daar staat, en is de, nou, de gedachte aan Jeruzalem is een beetje vervaagd, maar er staat dan in vers 15... Nou nee, de stad wordt genoemd, ja, in vers 14. Want er staat in vers 14. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens. en ze door de poorten mogen ingaan in de stad. En dan er tegenover, vers 15. Maar buiten zullen zijn, dus dat is buiten de stad, zullen zijn de honden. Namelijk de tovenaars, want het woord hond wordt hier natuurlijk in overdrachtelijke betekenis gebruikt voor de goddelozen. Ze zullen zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders, de doodslagers, namelijk gewoon de afgodendienaars. Oftewel, en ieder die de leugen lief heeft en doet. Want de leugen van vers 15 staat tegenover de geboden van vers 14. En die geboden, dat is gewoon het woord van God, hè? De Torah, de onderwijzing Gods, de waarheid dus gewoon. Hè? En degene die de waarheid hanteren, of die waarachtig zijn, heet het eigenlijk. Degene die geloven dus, uit vers 14, gaan de poorten van deze stad binnen. En degene die de leugen lief hebben en dus de waarheid verwerpen, kortom de ongelovigen, zullen buiten zijn. Maar waar komen die ongelovigen? Poelders, vuurs, uiteraard. Niet op een nieuwe aarde, maar buiten de stad. Als ik kiezen moest, dus zou ik niet weten wat ik kiezen moest, hè? Nee, er wordt wel eens gezegd dat als je als gelovige nou goed oppast, dan komt het ongeveer op neer dan. Dan mag je in die stad wonen. En als je wat minder goed geweest bent, maar wel een gelovige, dan woon je wel op de nieuwe aarde, maar niet in de stad, maar op het platteland. Dan denk ik, nou, dan kom ik nog goed terecht. Want als ik moest kiezen, kies ik voor het platteland. Hè? Ja. Anderen niet, maar dan blijft het nog naar de stad willen. Hè? Wordt het op het platteland niet zo vol. Nee mensen, dit is dus niet een Bijbelse gedachte. De Bijbelse gedachte is dat de stad gewoon een uitbeelding is van het koninkrijk als zodanig. En als je die koninkrijk niet binnengaat, ben je buiten en dus in de poel des vuurs. Dat is de uiteindelijke situatie. De uiteindelijke situatie. Want wat ik eigenlijk nog zou moeten vertellen, maar het is wat lastig om dat goed te doen. Wat ik zou moeten vertellen, is dat het visioen over dit hemelse Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem, eigenlijk definitief afloopt, of deze visioenen, die lopen af. Laten we zeggen, bij vers 5 van hoofdstuk 22. In mijn Bijbel is het ook zo ingedeeld. En dan vanaf vers 6 staat erboven waarschuwingen en beloften. Laatste pericoop heet dat uit de Bijbel. Laatste stuk, laatste verdeling van de Bijbel. Er staat, en hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Dat wil zeggen dat ze de waarheid zijn. Hè? Waarachtig wil zeggen dat het waar is. En de Heere, de God der profeten, der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Wanneer? Wel, toen al aan Johannes werden die engelen gezonden om de dienstknechten te tonen wat haast geschieden moest. Hè? Was net gebeurd, gebeurde hier. Aan Johannes, op Patmos. Zodat we nou ineens niet meer in het visioen zitten. Maar we zijn weer terug in de dagen waarin Johannes zelf leefde. En tegen Johannes zegt de Heer dan ook, zie, ik kom haastiglijk. Wel, dat wordt niet gezegd, dat is vers 7 dus, hè. Dat wordt niet gezegd vanuit de nieuwe schepping, na de jongste dag ergens, in het nieuwe Jeruzalem. Maar in tegendeel, dat wordt gezegd aan Johannes. En dus in de bedeling waarin wij leven. Zie, ik kom haastiglijk. Duurt niet zo lang meer, we zijn over de helft. Nee, meer dan 4000 jaar gehad, hooguit nog 3000 te gaan. Tot aan de jongste dag. Dus ik kom haastelijk. He? Dat is wel wat lang, maar goed. Maar zie je, kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden de profetie deze boeks bewaart. Waarom zou je de woorden van de profetie van dit boek bewaren? Wel, omdat het nog gebeuren moet. En dus worden deze dingen gezegd niet vanuit het nieuwe Jeruzalem, of toch? Maar in ieder geval niet vanuit de jongste dag of de dingen daarna. Niet vanuit de nieuwe schepping. Dan zijn die waarschuwingen niet meer nodig, immers. Nou, en dan staat er, en ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heeft. Dus Johannes gaat nu zo langzamerhand ondertekenen. Ik, Johannes, heb deze dingen gezien en gehoord. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels, die mij deze dingen toonde. En hij zei tot mij, zie dat gij dat niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, der profeten en degene die de woorden deze boeks bewaren. Aanbid God. Dus dat is een gesprek tussen die engel en Johannes. Hè? Toen, zo lang geleden op Patmos. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Want u weet, Daniel, Die oud-testamentische profetie die te vergelijken is met Openbaring, die werd verzegeld. Maar dit boek wordt gezegd, nee, niet verzegeld, want de tijd is nabij. Want dat klopt, het zegel van Daniël is er ook af inmiddels. Het is inmiddels ook een geopen boek geworden. Want de tijd is nabij. Wel, sinds de eerste komst van Christus is dat zo. Toen de Heer zei, let op wat Daniël gesproken heeft, Matthäus 24. Toen ging het zegel eraf en dit werd helemaal niet verzegeld. Sinds de opstanding van Christus. En dan staat er, die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil wordt. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd wordt. En die heilig is, dat hij nog geheiligd wordt. Alles gaat dan zo zijn gang. Wanneer? In de nieuwe schepping? Wel, nee, nu. Ja. En dan wordt er dus weer gezegd, zie, ik kom haastiglijk en mijn loon is met mij om een ieder te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Wanneer? Nu dus. Ja, als u dat niet gelooft, dan neem ik gewoon de brieven van Johannes enzovoorts, hè. Want daar staat hetzelfde in. Of het evangelie van Johannes, daar hebben we helemaal geen twijfel. Daar staat het in ieder geval ook. Dat we de woorden van de Heer zouden bewaren. Zijn geboden, zijn onderwijzingen betekent dat. Hè? Dus zalig zijn zij die zijn geboden doen. Nu, ja. Opdat hun macht zij aan de boom des levens. Wanneer? Ja, nu. Welke boom des levens? Zal ik maar zelf even beantwoorden. De boom des levens, uiteraard uit vers 2. Van dit hoofdstuk. Nooit zo ver zoeken, eerst dichtbij zoeken. Hè? In het verband van de schrift zelf. In vers 2. Maar waar staan die bomen des levens? Uit vers 2. Waar staan die? In het nieuwe Jeruzalem. Wanneer dan? Ja, nu. Kan niet anders. Nu dus. Zijn wij dus in het nieuwe Jeruzalem? Ja, zeker wel. We zien het alleen niet, maar daarom zijn we er wel. Wij wachten daar niet op. Wij zijn daar al. Want wij zijn al binnengegaan door de poort. Want het nieuwe Jeruzalem is een uitbeelding van het koninkrijk. En in dat koninkrijk staat de boom des levens. Wat is dat dan? Wat stelt het dan voor? Want de stad stelde iets voor, namelijk het koninkrijk. De boom stelt wat voor. Wat dan? Gewoon de Heer Jezus Christus, de boom des levens. Waaraan de vrucht des levens groeit. Gewoon Christus. En de vrucht van de boom des levens, dat is gewoon eeuwig leven. Dat eten wij. De Heer zegt ook, wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt enzovoorts. Wat is dat, zijn vlees en zijn bloed? Dat is gewoon de vrucht van die boom die hij is. Dat is weer een ander beeld, maar dat doet het toch niet toe. Als je van de verkeerde boom eet, ga je dood. De boom der kennis is goeds en des kwaads, hè. Als je van die boom eet, ga je dood. En als je van de boom des levens eet, dan leef je eeuwig. Nee, dat staat in Genesis 3. Toen werd de mens de hof uitgezet. En toen werd er een engel bijgezet om de weg naar de boom des levens te bewaken, die in die hof stond. Want die moest de hof uit, want anders zou je ook nog eten van de boom des levens en leven in eeuwigheid, staat er. Maar dat was niet de bedoeling. Als je eet van de boom der kennis, dan moet je sterven. Maar wij eten niet van de boom der kennis. Toch? Dat is goed en dat is kwaad. We leven niet onder de wet, betekent dat gewoon, hoor. We eten van de boom des levens, van Christus namelijk. Nu, inderdaad, ja. Want die boom staat er nu al. Want die boom die groeit aan de oever van de rivier, die ontspringt onder de troon of bij de troon van God, namelijk de troon van het Lam. Wat is dat dan? Wat is dat water dan? Aan de oever waarvan de boom des levens groeit. Die boom des levens trekt dus zijn water, zijn voedsel ook uit die stroom. Wat is die stroom dan? Dat is gewoon het woord van God. Net als altijd, water is een beeld van het woord van God. Water waardoor je gereinigd wordt. Het bad des waters, namelijk het woord. Ja, moeilijker is het niet. Woord van God, woord komt dus van de troon. De troon der genade, ja. Dat staat in Hebreeën 1 ook. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die je gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen en die gezeten is aan zijn rechterhand. vers 1 tot en met 3 van Hebreeën 1. God heeft gesproken in deze laatste dagen door de Zoon, die gezeten is aan Gods rechterhand op de troon dus. Waar komt dus het woord vandaan? Van de troon. Een boodschap van de troon der genade is gewoon het woord van God, dan wel het evangelie. Het was dat woord van God wat de Heer Jezus zelf zich tot voeding verkozen had. Hij was die boom geplant aan waterbeken uit Psalm 1. Maar hij is ook die boom des levens geplant aan deze wateren des levens, want zo worden ze genoemd, hier in Openbaring 22 vers 1. Precies hetzelfde. En van ons staat in vers 14, zalig zijn zij die zijn geboden doen. Wel, degene die zijn geboden doen, weet u wat die doen? Die staan geplant aan de oever van, het water des levens uit hoofdstuk 1. Uit vers 1 bedoel ik, sorry. En wij trekken ons voedsel uit dat water van die rivier. Toch? Want dat water is een beeld van Gods woord en dus van zijn geboden. En als er dan staat, zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, dan betekent dat inderdaad dat wij inderdaad hetzelfde leven ontvangen als de boom des levens zelf, het leven van God zelf namelijk, het leven wat door zijn woord, door Gods woord verwekt is, het leven van Christus, eeuwig leven. Of als u een ander woord wil hebben, de geest van Christus. De eeuwige geest. Want van water wordt gezegd dat het woord is, maar het wordt ook gezegd dat het de geest is. Dat is gewoon hetzelfde. Maar dat hoef ik nou niet uit te leggen, denk ik. Hoop ik. Want wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, zal in hem opspringen tot een fontein. Springende tot in het eeuwig leven. En later zei de Heer, als je drinkt van het water wat ik zal geven, zullen stromen van levend water uit uw binnenste vloeien. En dan staat er ineens een vers tussen haakjes. Tussenzin, lange tussenzin. En dit zeide hij van de Heilige Geest, welke ontvangen zouden degenen die hem geloofden. Maar de Heilige Geest was nog niet, overmits Christus nog niet verheerlijkt was. Ik zie het zo staan, de linkerblad, de rechtse kolom, precies in het midden. Ik weet niet waar, maar in Johannes Evangelie in elk geval. 9 of zo daar in de buurt. Ja. Dat water is dat natuurlijk. En daar hebben wij deel aan natuurlijk. Dus vers 14 nog een keer. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens. Want wij hebben inderdaad dat leven van die boom des levens. En dus inderdaad heersen wij, hebben wij macht met Christus. Want dat is de boom des levens eigenlijk. Opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Want in die stad staat die boom des levens, uiteraard. Je hebt er geen delen als je de stad niet eerst ingaat. En niemand kan het koninkrijk binnengaan of de stad ingaan zonder wedergeboren te zijn door geloof. Nou, enzovoorts. Er staat allemaal ook in Johannes. Dit is ook Johannes, dat weet je toch. Hè? Allemaal Johannes. Nou. Goed, in de stad dus zijn de gelovigen en wij zijn daar al, want het gaat over nu. Zalig zijn zij. Ik heb het opzet helemaal de draad gevolgd vanaf vers 6 voor Openbaring 22, opdat duidelijk zou zijn dat het nu ineens over ons gaat, in onze dagen, in onze tijd. En dus, ik kom haastelijk, wordt gezegd tot ons, in onze bedeling. En dus wordt gezegd, zalig zijn zij die zijn geboden doen. Ja, in onze bedeling. Opdat hun macht niet zal zijn, maar zij, nu dus, aan de boom des levens. En ze door de poorten mogen ingaan in de stad. Nu dus. Want daarom zijn we met Christus opgewekt en gezet in de hemel. Opdat we zijn koninkrijk zouden binnengaan. Want ons leven is met Christus verborgen in God, Colossense 3, en dat betekent inderdaad dat het waar is wat Filippenzen zei, namelijk dat we een burgerschap hebben in de hemel. En dus in het verborgen koninkrijk. En dat is dit Jeruzalem. Het koninkrijk namelijk. En dat het in de toekomst geopenbaard zal worden, ook naar de aarde, dat doet er verder niks aan af. Nou, en dan staat er verder, maar buiten zullen zijn de honden, de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers enzovoorts. Kortom, het zijn de ongelovigen die niet deel hebben aan het koninkrijk. Dat staat vaak genoeg in de Bijbel. Dat zulke het koninkrijk niet derven zullen. Maar hier staat dat ze niet in Jeruzalem zijn. En laat dan niemand vertellen dat zulke mensen als beschreven in vers 15 wel het koninkrijk beërven, maar niet in Jeruzalem komen. Want de Bijbel is duidelijk genoeg dat zulke mensen het koninkrijk gods niet beërven. In Efeze staat het onder andere, dacht ik. Zo uit het hoofd dan, hè. Thessalonicenzen ook, geloof ik, maar dat weet ik dan niet zeker. Maar Efeze in ieder geval wel. Zulke mensen zullen het koninkrijk namelijk niet beërven. En hier staat, zulke mensen zijn buiten de stad. En dat betekent dus dat het koninkrijk ophoudt bij de grens van de stad. Oftewel, de hele stad is het hele koninkrijk en anders niks. Want zo gaat dat met een visioen. Nou, dat is dan het einde van dit verhaal. Ik hoef er verder niet op in te gaan. Maar ik ga nog even terug naar Openbaring 21... waar dan het een en ander van die stad beschreven wordt. En ik hoop dat we nu gezien hebben dat dat niet een kwestie is van dat het pas in de toekomst komt. Nee, dat die stad bestaat al, want dat is gewoon het koninkrijk, wat door deze stad in een visioen wordt uitgebeeld. We maken daar deel van uit. Pas in de toekomst zal het na de aarde toe geopenbaard worden. Dat is pas na de opname van de gemeente dan. Zodat de woorden die over die stad beschreven worden wel degelijk ook van toepassing zijn op ons nu als gelovigen. Omdat wij in die stad zijn. En dan staat er in vers 3... van hoofdstuk 21, ik hoor een grote stem uit de hemel zeggende: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. De tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Wie zal er bij hen wonen? Ja, het is goed hoor, ik hoor het goede antwoord. Ja, ik moet even over nadenken wat ik nou zeggen zal. Er staat nou de tabernakel Gods. Niet God. De tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. De vraag is dus niet wie is God. De vraag is nu, wie is de tabernakel Gods? Nou, in ieder geval is het de Heer Jezus zelf. En we zitten hier in Johannes, hè? En dan gaan we dus maar even naar Johannes 1. Johannes 1. Waar letterlijk staat, in het begin was het woord, en dan vers 14, het woord is vlees geworden. En als je het dan netjes consequent vertaalt, staat er, en hij heeft onder ons getabernakeld. Maar dat is zo'n raar woord. Dus er staat, hij heeft onder ons gewoond. Maar er staat niet het werkwoord wonen, maar tabernakel, dat wil zeggen in tenten wonen. En hier staat, de tabernakel Gods is bij de mensen. Want die tent is een tijdelijke woning. En in hoofdstuk in Johannes 1 staat dus, hij heeft dus onder ons getabernakeld, namelijk in de zin van, hij heeft tijdelijk onder ons verkeerd of gewoond. Het is van belang om dat te zien, omdat het werkwoord wonen bij dezezelfde Johannes altijd de betekenis heeft van blijven. Permanent namelijk, blijven. Net als in het Afrikaans, hè. Als een Afrikaner het woord blijven gebruikt, dan bedoelt hij wonen. Wij zouden dan zeggen verblijven, maar ja, doe maar. Maar het werkwoord tabernakelen, dat betekent tijdelijk wonen. Nou, hier staat, ziet de tijdelijke woning, want een tabernakel is een tijdelijke woning. De tijdelijke woning Gods is bij de mensen. Conclusie, hier wordt niet gesproken over gebeurtenissen na de jongste dag, want daar is niks tijdelijks aan. Na de jongste dag is het namelijk een eeuwige, onvergankelijke schepping, overal, waar dan ook. En daar staan geen tenten meer. Nee, dat was er zo niet, nee. Daar zijn geen tenten meer, want een tent is juist een uitbeelding van een tijdelijke wereld. Iets wat vergankelijk is. Waarbij de pennen weer eens uit de grond gehaald worden en er stort een tent in. Maar hier staat dat de tijdelijke woning van God is bij de mensen. En die tabernakel is ongetwijfeld Christus, want er staat erachter. Hij zal bij hen wonen. Dat is trouwens ook tabernakelen hoor. Hij zal bij hen tabernakelen. Hetzelfde werkwoord dus als in Johannes 1 vers 14. En zij zullen zijn volk zijn enzovoorts. Zodat dit de beschrijving is nog niet van de situatie op een nieuwe aarde of een nieuwe hemel, maar nog op deze oude wereld of in deze oude schepping. Want het koninkrijk is al in deze oude schepping. Pas later wordt het definitief een hete tempel. Dat komt ook voor, later in het hoofdstuk wordt over de tempel gesproken. Alleen wordt er een wat merkwaardige verklaring bij gegeven, maar daar ga ik nou niet op in. Hè? Maar tabernakel, nog tijdelijk, want dat is de situatie nu. En ook in de 1000 jaren is het nog tijdelijk. Vandaar dat men in de 1000 jaren officieel ook het feest van tabernakelen viert. Ja, ja. De loofhut, het loofhuttenfeest. Een tijdelijke woning, tenten of hutten, maar een tijdelijke woning in elk geval. Omdat het nog niet definitief is dan. Nou goed, de tabernakel Gods is bij de mensen. Hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Wanneer? Nu. Nu. Ja, hebben wij nou een trooster of niet? Ja, natuurlijk hebben we die. Wat doet de trooster dan? Nou, laten we maar gewoon zeggen, in ieder geval de tranen van de ogen afwissen. Ja, dat is hard nodig. Dat weet ik wel. Maar daarom doet hij het wel. Dat is wat hier staat. Natuurlijk, dat is pas vervuld. Straks na de jongste dag, dan komen er überhaupt geen tranen meer. Dat is ook de gedachte die hier staat. Hè? De gedachte is niet, er zijn nog tranen. De gedachte is, ze worden weggenomen. Maar niet pas dan, nu al. God zal alle tranen van ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Is er nu nog dood? Even nadenken, even nadenken. Rustigen. Voor zover wij het koninkrijk zijn binnengegaan, is er geen dood. Want degenen die geloven, zullen inderdaad de dood niet zien, staat er. Maar als wij ontbonden worden van dit lichaam, gaan wij ook niet naar beneden. Dat in geen geval. Maar eerder naar boven, uiteraard. Dus niet naar de dood. De dood, er staat niet dat er geen sterven meer is, dat is er wel. Maar dat is niet hetzelfde, uiteraard. Sterven is het loskomen van deze dingen. Maar de dood is de plaats waar de doden zijn. En daar hebben wij niets mee van doen. Voor ons is dat al weg, want wij maken al deel uit van dat koninkrijk. En als u zou zeggen nu, want we lopen nou tegen het eind van de avond. Als u nu dus zou zeggen van, ja, maar de dood is toch pas weg bij de nieuwe schepping. Dan zeg ik, nou, wat dacht u dat die geworden was door geloof en wedergeboorte? Dan geef ik het vlugge antwoord, hè? Een nieuwe schepping, nou, dan zijn we dus toch, hè? Zeker. Nou, dan gaan we weer, hoor. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en dus, de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite. Dat zijn allemaal synoniemen, hoor. Dat gaat allemaal om hetzelfde. Het gaat allemaal om de werking van de dood. Want de eerste dingen, dat is de oude schepping, de eerste dingen zijn weggegaan. Zijn die dan al weg? Nu? Ja, zeker wel. Want kijk, hier wordt weliswaar gesproken, ook in dit visioen, ik kan het zo gauw niet vinden, dat de Heer alle dingen zal nieuw maken. Oh ja, toch, vers 5 is het gewoon. Vers 5. Die op de troon zat, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. Er staat niet, zie, ik zal alle dingen nieuw maken. Dan zou het over de toekomst alleen gaan. Maar hij zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. En het voorgaande vers zei al, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Daarmee is niet gezegd dat alle dingen al nieuw geworden zijn. Maar daarmee is wel gezegd dat een groot deel daarvan, voor ons althans een belangrijk deel, daarvan al nieuw gemaakt is. Want 2 Korinthe 5, inderdaad, er staat er keurig bij afgedrukt, de vertalers wisten het ook. In 2 Korinthe 5 namelijk, wordt gesproken over de gelovigen van nu, onze bedeling. En daar staat in 2 Korinthe 5 vers 17, zo dan, indien iemand in Christus is, tegenwoordige tijd, die is nu een nieuw schepsel of nieuwe schepping, dat is hetzelfde uiteraard. Het oude is voorbij gegaan, de eerste dingen zijn voorbij. Het is alles nieuw geworden. En als je er zit, dan begrijp ik niks van, dan staat er meteen achter, nou ja, al deze dingen zijn uit God, niet uit de mens. Dat is duidelijk natuurlijk. Maar wat ons betreft is het zo dat we nieuwe scheppingen geworden zijn in Christus. En op grond van die nieuwe schepping, op grond van wedergeboorte, want daardoor word je een nieuwe schepping. Op grond van wedergeboorte zijn we het Koninkrijk Gods binnengegaan. Leren wij ook het Koninkrijk Gods te zien. Maar in ieder geval zijn we er binnengegaan. En een andere uitbeelding van het Koninkrijk Gods is dit visioen van het nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21 en 22. En nu is het nog zo dat wij een wereld kennen waarin mensen leven die niet zijn in de poel des vuurs en ook niet in het koninkrijk. Omdat die ruimte hier op aarde nog gegeven wordt. Maar niettemin, wij prediken hen dat ze of in de poel des vuurs of in het koninkrijk terechtkomen. Eén van twee, dat het belangrijk is dat ze nu een keuze maken. Toch? Maar als het zover is dat de jongste dag geweest is, dan zijn die keuzen gemaakt. Dan is er niks meer te kiezen, integendeel. Want dan is het eindoordeel geweest. Anders zou de jongste dag niet de jongste dag zijn, uiteraard. Nee, als er een later oordeel komt nog na de jongste dag, dan was de jongste dag niet de jongste dag. Dat kan dus sowieso niet. Hè? Dus op de jongste dag gaat het erom dat men of in de poel des vuurs of in het koninkrijk terechtkomt. En de situatie die wij nu kennen, waarbij mensen als ongelovigen op deze aarde leven en nog niet geworpen zijn in de poel des vuurs, zo'n situatie bestaat uiteraard na de jongste dag niet meer. Integendeel, want na de jongste dag heeft het koninkrijk, waartoe wij behoren, wat nu verborgen is, zich niet alleen gevestigd op aarde, bijvoorbeeld in Palestina, maar het heeft zich uitgebreid over de gehele aarde, zodat op de hele aarde geen plekje te vinden is waar nog een ongelovige zou kunnen of mogen leven. En dat is de situatie zoals zich voordoet na de jongste dag. Zodat dan inderdaad dat nieuwe Jeruzalem zich uitgebreid heeft, om het dan maar zo te zeggen, vanuit de hemel tot ook op de aarde. En dat betekent dat het koninkrijk dan dus inderdaad in de hele schepping gevestigd is. Ik ben blij dat er geen bord staat, zodat ik het nou niet hoef te tekenen. Maar het kan heel goed, hè? De meesten van u weten dat langzamerhand wel. Dat kun je heel goed tekenen. Vanuit de hemel, vanuit het midden. Want daar staat de troon. Daar staat ook de boom des levens en zo, weet u wel, in het midden. Van daaruit groeit het koninkrijk totdat het de gehele aarde vult. Dan gebruik ik toch nog een Bijbelse term. Dat was niet mijn bedoeling, maar dat staat in Daniël 2. Want daar wordt het koninkrijk voorgesteld door een steen. Nou, Jeruzalem is ook een steen, dat weet u toch, hè? Nog even een beetje freewheelen, hè? Ik zal niet meer bijtrappen, maar even freewheelen, even een beetje uit laten rijden, hè? Jeruzalem wordt voorgesteld als een steen. Een lastige steen. Sommigen proberen hem op te tillen, breken meteen hun rug. Anderen vallen erop. Nog anderen krijgen het op hun 10 tenen. Hè? Maar diezelfde steen, Jeruzalem, oftewel het koninkrijk, die steen, die groeit, die wordt steeds groter. Zodat er op het eind van het verhaal alleen nog maar die ene steen is, want die ene steen vult de hele aarde. En daarmee de hele schepping. Hm? Leuk, hè? Ik moet altijd aan die andere man denken. Einstein, weet u wel. Die wat vertelde over hemel en aarde. Maar we kennen een betere Einstein. Overigens ook van Joodse afkomst. Die wat beter weet te vertellen over de hemel en de aarde. Zal ik maar zeggen. Want dat is Christus en zijn koninkrijk dus. Die vult inderdaad de hele aarde. Die groeit vanuit het centrum, vanuit de hemel. Zonder handen begonnen. Staat er dan ook zonder handen afgehouden. En die vult de gehele schepping, is de gedachte. Nou, dat is wat hier uitgebeeld wordt. Alleen, nou is de steen, nou is het niet de steen, maar nou is het Jeruzalem. Maar dat is het allemaal nog steeds hetzelfde. En die situatie van het koninkrijk, wat verborgen is in de hemel, wat daar zijn oorsprong vindt en dat zich uitbreidt naar de aarde, wel, die situatie is al lang begonnen. Uiteraard. En omdat wij in onze bedeling leven, maken wij er deel van uit op deze verborgen wijze. Maar wij verwachten niet de komst van het nieuwe Jeruzalem. Integendeel, wij mogen ervan verzekerd zijn dat wij al onze plaats in dat nieuwe Jeruzalem innemen. Wij zien het niet, dat is waar. Je hebt er andere ogen voor nodig. Wij zien het niet, maar daarom is het wel degelijk reëel. Want als er staat dat we zijn overgezet uit de dood in het leven, betekent inderdaad dat we gezet zijn in het nieuwe Jeruzalem. En als we overgegaan zijn uit de duisternis naar zijn wonderbaar licht, is het het licht van dat nieuwe Jeruzalem, zoals het hier in Openbaring ook beschreven wordt.